Openbaring 20 vers 1. En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de Satan, en hij bond hem 1000 jaren. En hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Daarna moet hij voor een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen en zij zetten zich daarop. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die nog het beest, nog zijn beeld hadden aangebeden. En die het merkteken niet op hun voorhoofd en op hun hand ontvangen hadden. En ze werden weder levend en heersten als koningen met Christus 1000 jaren lang. De overige doden werden niet weer levend voordat de 1000 jaren voleindigd waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar ze zullen priesters van God en van Christus zijn en ze zullen met hem als koningen heersen die 1000 jaren. En wanneer de 1000 jaren voleindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen. En hun getal is als het zand der zee. En ze kwamen op over de breedte van de aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. En vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon. En er werden boeken geopend en nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, een ieder naar zijn werken. En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Tot zover. De Heer Jezus gaat regeren na de bruiloft van het lam. Openbaring 19. Na zijn komst hier op aarde, als de ruiter op het witte paard, als de Heere der Heren, als de Koning der Koningen, gaat hij heersen, gaat hij regeren. De Heer Jezus op de troon, het Lam regeert, de Koning is aanwezig en zijn koninkrijk begint. Voor die regering feitelijk een aanvang neemt, wordt de duivel vastgezet. Ik wil u even herinneren aan hoofdstuk 9 vers 1, 9 uit ditzelfde Bijbelboek, waar die put des afgronds openging. 9 vers 1, een vijfde engel blies de bezuin en ik zag een sterre de hemel op de aarde vergevallen en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven en ze opende de put van de afgrond. En er steeg rook op uit de put als de rook van een grote oven. En de zon en het zwerk werden verduisterd door de rook van de put. De krachten van het demonische, machten van de duisternis, werden zichtbaar. Die put ging open. Het is alsof alles wat de duivel voor elkaar kan krijgen, opgesloten zat. Het is nog beperkt tot op vandaag. Maar als die beperking weggaat, als die put opengaat, dan gaat echt de beer eruit komen, zoals we dat vandaag wel eens zeggen. Nu wordt diezelfde put gebruikt om de duivel voor 1000 jaren te binden. Hij wordt in die put gegooid, hij komt dus eigenlijk bij zijn eigen producten terecht. Hij krijgt, mag ik dat zeggen met een populair woord, een koekje van eigen deeg. En hij zit gewoon klem en hij zit daar waar hij zelf de oorsprong van is. Hij wordt 1000 jaar vastgezet, gebonden. Die put wordt verzegeld, die wordt gesloten en er komt geen enkele mogelijkheid voor hem om eruit te komen. En die voorkeuren die hij verleid heeft, die worden door hem niet meer verleid. Nou, ik kan me voorstellen dat u zegt, ik wou dat dat vandaag maar ging gebeuren. Dan had ik dit probleem van vanmiddag niet gehad. Dan had ik dat telefoontje van tegen de avond niet meer hoeven te plegen. Dan waren de spanningen voorbij, dan was het allemaal anders geworden. Het komt nog. De schepping zucht en is in barensnood tot nu toe, zegt het Nieuwe Testament in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8. Met andere woorden, we hebben te maken met zorg, we hebben te maken met spanning. En we voelen dat ook, we merken dat. Het is alsof het vandaag duidelijker wordt, sterker voelbaar is. Er komt de tijd dat de duivel wordt gebonden. En dan gaat de Heer Jezus naar de troon. Hij gaat heersen, hij gaat regeren. En u met hem. Als u gelooft in de Heer Jezus. Dat is de voorwaarde. En dan kunt u zeggen, nou, dan hoef ik niet te regeren. Dat hoef ik zo ook nodig niet. Ik heb nooit ambities gehad in die richting. Dus dat hoef ik ook niet dan. Dat zou u kunnen zeggen. Maar er is veel meer aan gekoppeld dan alleen met hem regeren. Er is er pas al gezegd in de inleiding, ik hoop ook echt dat u de Heer Jezus kent, als hij dat als verlosser, dat u weet, mijn schuld is weg, mijn zonde is vergeven. Ik ben een kind van God. Halleluja, de Heer Jezus heeft voor mij aan het kruis zijn leven willen geven. Zeg het alsjeblieft. Beleid het alsjeblieft. Erkende de Heer Jezus, de heiland der wereld, ook voor jou en voor jouw schuld, is gestorven. En vanaf dat moment ben je een kind van God, heb je leven uit God, is de Heilige Geest in je gaan wonen. Die Heilige Geest brengt je bij het lichaam van Christus. Je zit op dat moment echt op fluweel. Nu blijkt dat je op fluweel zit, want je zit in de troon. Je gaat met hem regeren. Dat is ook een term die wij vandaag kennen. Hè? Dus hij ambieert het pluche, ik bedoel het fluweel. Hij wil zo graag. En dan denken we aan een minister of zo, of aan een bepaalde plek in de politiek. Nu, u gaat met de Heer Jezus regeren. En misschien hebt u dan gezag over 10 steden, zou kunnen. Gezag over 5 steden, zou ook kunnen. Gezag over een klein gehuchtje. U wil natuurlijk graag over Sliedrecht regeren. U wil zo graag Den Haag. U wilt zo graag het Binnenhof als uw zetel. Nou, u bent Pim Fortuyn niet, dus dat zal ook wel niet uw ambitie zijn. In elk geval, de Heer Jezus gaat regeren. De duivel is gebonden. Het rijk van de Heer Jezus, het 1000-jarig vrederijk, breekt aan. En natuurlijk komen dan de discussies los. Is dit getal 1000 niet een symbolisch getal van de, nou ja, een volle volheid, zoiets? Zo wordt heel vaak gesproken. Moet je dit wel letterlijk nemen? Nu, er is geen enkele twijfel, broeders en zusters. Dit getal mag u letterlijk nemen. Een aantal keren terug is al gewezen op die 7 scheppingsdagen die je in Genesis 1 tegenkomt. En de 7e dag is de dag die Shabbat genoemd wordt, de dag van de rust genoemd wordt. Die 7 scheppingsdagen in Genesis 1, die staan voor 7 bedelingen, voor 7 stukken, 7 tijdperken. En we hebben 6 vrijwel gehad. 6000 jaar. 4000 voor Christus, 2000 na Christus. Er is altijd verschil. We weten niet precies wanneer het begint. We weten ook niet precies welke telling aangehouden is. Maar globaal gezien zijn de eerste 6 dagen voorbij. En het merkwaardige is dat het 1000-jarig vrederijk in de brief van de Hebreeën ook de dag van de rust, de Shabbat van God, genoemd wordt. Het is dus niet zo vreemd als ik zeg, als we 6000 jaar gehad hebben, dat nu de 7e dag aanbreekt en dat God gaat rusten. Geen oorlog meer. Geen zonde meer. Geen ongerechtigheid meer. God rust van al zijn werken. Alleen al die parallel met de 7 dagen uit Genesis 1 is subliem om te overwegen, om je daar eens een poosje mee bezig te houden. Ik noem dat wel eens mediteren. Ik wil niet in de Oosterse sfeer of zo. Ik bedoel helemaal niet iets Oosters. Ik bedoel gewoon iets Westers. Gewoon op je knieën laten vallen en zeggen: Heer Jezus, ik wil graag aan uw voeten overwegen wie u bent en wat u gaat doen. Hoe u uzelf gaat openbaren waartoe dit alles leidt. De duivel gebonden, de Heer Jezus op de troon. Ik zal u daar een klein stukje van lezen uit Jesaja, Jesaja 11. Misschien wilt u dat eens met me opslaan. Dat helpt, denk ik, om dit te begrijpen. Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vruchten dragen. En nu komen de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En op hem, tel maar mee, en op hem zal de geest des Heren rusten, 1, de geest van wijsheid en verstand, 2 en 3, de geest van raad en sterkte, 4 en 5, de geest van kennis en vrezen des Heren, 6 en 7. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, nog recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, maar hij zal de geringe in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de ader van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren. En de panter zal neerliggen bij het bokje. Het kalf en de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn. En de kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen. De leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen. En naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, nog verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren van de bodem van de zee bedekken. En het zal te 10 dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Dat is één van de vele profetieën uit het Oude Testament die aangeven hoe dat in die tijd zal zijn. De Heer Jezus op de troon, de Heer Jezus regeert, u met hem, u bij hem, om hem heen, misschien boven hem, hoe ook. Dus boven hem, daarbij bedoel ik eigenlijk dit te zeggen, dat u misschien als de wolk der heerlijkheid, als de Shechina van vroeger, want nu dan boven hem zult zijn. In elk geval, u bent erbij. U bent met hem. U gaat met hem heersen. En degenen die in die grote verdrukking nog als martelaren gestorven zijn, zegt ditzelfde stukje, die zullen ook nog opstaan. En die zullen ook nog deel hebben aan de eerste opstanding. En ook zij zullen nog meeregeren. Het moment dat u en ik weggaan is misschien heel spoedig. Daarna komt de grote verdrukking hier op aarde. Maar zelfs Na die grote verdrukking zullen er nog mensen opstaan. Die zullen nog bij datzelfde gezelschap gevoegd worden als ontijdig geborenen. Die zullen er nog bij zijn. De martelaren uit die grote noodtijd, die zullen met Christus heersen. Ook zij. Samen met ons. Samen met alle die eerst zijn opgestaan. Je moet je eens voorstellen dat je nu niet gaat kiezen voor, zoals wij gaan stemmen misschien, maar dat je uitgekozen bent. Uitverkoren bent om deel te hebben aan die eerste opstand. We zijn er vanavond in een gesprek. Het gaat dan over mensen die niet helemaal helder hebben of ze nu wel of geen kind van God zijn, omdat ze zichzelf zien, weer gaan twijfelen. Je moet die mensen eigenlijk een soort verklaring laten tekenen. De Heer Jezus, God, geloof, datum, handtekening. En dat moet je als een soort oorkonde aan de wand plakken. En eigenlijk moet je elke dag die oorkonde gaan lezen. Door het geloof in de Heer Jezus ben ik een kind van God. Maar je zou als gelovigen ook tegen elkaar mogen zeggen: we hebben deel aan de eerste opstanding. Dat is toch super? U bent te feliciteren. U hebt deel aan de eerste opstanding. En als u samen met de Heer Jezus bent in de hemel, de bruiloft van het lam. Anderen zullen daar zijn als de vrienden van de bruidegom, Johannes de Doper. Anderen zijn daar als de gasten, bruiloftsgasten die aanliggen. Maar samen met hem komt u terug. Hij in glorie, hij in grote heerlijkheid, majesteit, macht, alles om hem heen en u met hem. En wat gaat dan gebeuren? Die zeven geesten die voor zijn troon zijn, zoals Openbaring 1 al zei, zoals Openbaring 5 zei, die zullen dan zichtbaar worden. Alle kennis van de Heere, alle vrezen des Heeren, alles wat met de Heilige Geest te maken heeft en met het licht te maken heeft, dat is dan hier op aarde. En de Heer Jezus gaat heersen. Hij is de koning, de koning, en hij zit in de troon. En u en ik zijn daarbij. Ik zou zo graag willen dat u dit gaat begrijpen. En dat u verlangt naar dat moment. Niet voor u, om eens een keer orde op zaken te stellen hier op aarde. Want ik denk niet dat u het zo mag vertalen. Maar dat u gaat denken, dan krijgt de Heer Jezus eer. Hij die verguisd werd, hij die gekruisigd werd. Hij voor wie niemand wat had dan een kruis. Hij zal heersen. En ik heb u al in een eerder stadium gezegd dat de Heer Jezus dan door Jeruzalem zal gaan, dan niet met een kruis op zijn rug, maar met een kroon op zijn hoofd. En dat hij daar Heere is en dat alles buigt voor hem en alles jubelt voor hem. Dat alles een en al extase is voor hem. Een moment voor hem, een dag voor hem. Hij, de Heer Jezus, zal die dag het centrum zijn. En dat blijft hij. Die 1000 jaren zullen een bijzondere zegen met zich brengen. Volkeren zullen van jaar tot jaar heen gaan om naar Jeruzalem te trekken. En ze zullen daar het Loofhuttenfeest vieren, zegt Zacharia 14. Ze zullen zoeken. Ze zullen de slip van 1 Judese man pakken en ze zullen zeggen: 10 zullen 1 Jood vastpakken. En ze zullen zeggen: we gaan met u, want we hebben gehoord dat de Heere met u is. Ze zullen dorpsgewijs gaan wonen, zonder verschrikking. Geen beschutting meer nodig. Geen bewapening. Geen verhoging van het defensiebudget. Geen kruisraket. Geen katusha. Niets meer. Alles is weg. Vrede. Vrede. Vrede op aarde. Dat is het devies. Zo gaat de Heer Jezus hier op aarde heersen. Koe en berin. Samen. Ondenkbaar vandaag. Leeuw stro eten als een rondrun. Ondenkbaar. Kind spelend bij het rol van een giftige adder. Ondenkbaar. En zo hebben we de dingen gelezen. En dit is wat God bedoelt een paradijselijke situatie hier op aarde, de duivel gebonden. En u zegt natuurlijk, nou dat had hij dan wel eerder mogen doen. Want zo zitten wij in elkaar. Heere God, dat had u veel eerder moeten doen. Wanneer dan? Voor u tot bekering kwam of na dat u tot bekering kwam? Toch een eerlijke vraag? Als u dat gedaan had voor u tot bekering kwam, was u dan ook tot bekering gekomen? Dat is maar de vraag. We lezen namelijk in dit stukje dat die 1000 jaren van vrede, die 1000 jaren van glorie en die 1000 jaren van heerlijkheid voor de Heer Jezus en eer brengen aan hem, de mens niet verandert en de duivel ook niet verandert. Als na die 1000 jaar die put weer open gaat, u vindt het natuurlijk helemaal dom van de Heere God dat hij ooit weer die put open doet. Nou laat hem daar dan, zit hij eindelijk vast en dan laat je hem weer los. Want dat moderne gedoe, weet je wel. Zo praat u toch ook over de rechtsgang hier in Nederland. Maar als die put weer open gaat en de duivel weer losgelaten wordt, dan blijkt dat de duivel geen zier veranderd is. Niks, nul. Dat is één conclusie. Twee conclusies. Tweede conclusie. De mensen die hij weer bespringt zijn ook niet veranderd, want ze laten onmiddellijk hun oor weer hangen naar zijn richting en ze gaan weer met hem mee. 1000 jaren van vrede hebben de mensen ook niet veranderd. U zegt, ja, maar als ik nu eens in de paradijselijke situatie zou zijn, ik zou nooit de fout gemaakt hebben van Adam en Eva. U vergist zich. Deze dingen laat de Heere God heel helder weten voordat de eeuwige toestand aanbreekt. En hij laat je zeggen dat jij niet veranderd bent. Dat je nog dezelfde bent. Dat je niet eens anders kunt dan zonder. En daarom moet er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Daarom moet jij een nieuwe schepping worden. Daarom moet het oude voorbij gaan. Anders werkt het niet. Er is geen enkele andere mogelijkheid. Niets verandert je. Alleen een nieuwe geboorte. Op een andere manier geboren wordt. Dat is de enige mogelijkheid om je te veranderen. Mooi is dat eigenlijk, hè? U vindt het allemaal raar dat de Heere God die duivel dan toch weer een kans geneemt. Geen kans voor de duivel. De Heere God wil zichzelf laten zien. En zegt eigenlijk aan het finale einde. Kijk eens. Dat is de reden waarom ik de Heer Jezus heb gezonden. Want nu blijkt dat ook 1000 jaren van voorspoed, 1000 jaren van vrede, 1000 jaren van onder de beschutting, onder de paraplu van de Heer, de mens niet hebben veranderd. Ze zijn niet veranderd. Als de duivel weer los zit, doen ze precies hetzelfde. En hoe kunt u zeggen, dat is ons beperkt denken van dat die test, die eindtest hadden we toch niet hoeven te doen. Nu blijkt dat in die 1000 jaren mensen geboren zijn, nog steeds zegen ontvangen, maar die zegentijd wordt zomaar vergeten, want de duivel zegt, weet je wat ik ga doen? Ik ga Gog en Magog bij elkaar sprokkelen, dat zegt Ezechiël 38, dat zegt Ezechiël 39, en dat zegt het boek Openbaring, hoofdstuk 20, en het lijkt in Ezechiël alsof dit voor de grote verdrukking gaat gebeuren, en het lijkt hier alsof het na de grote verdrukking gaat gebeuren, dat is weer zo'n discussiestuk. Nu, het is na de grote verdrukking, het is na het 1000 jaren vrederijk, het is na de Heer Jezus, nadat de Heer Jezus hier 1000 jaren geregeerd heeft. En die Gog en Magog worden precies omschreven. Ook in het boek Ezechiël heel precies. 38, 39, 38, 39. U gaat toch lezen. En u zult ontdekken dat Gog en Magog hun best doen om dat volk dat in gerustheid woont, zonder muren, zonder verdediging, in vrede, in welstand, in welvaart, om dat volk te overwinnen, om juist daar een slag te slaan om die hele zaak in te... Dus 1000 jaren van investering van God uit de hemel, koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van God, Gods investering daar, 1000 jaren lang, dat wordt door de duivel als roofgoed gezien. En hij zegt, dit moet ik hebben. En ik zal mijn leger bij elkaar sprokkelen, ik zal ze bij elkaar vegen en ik breng ze in grote massa's op de been en ik laat ze naar Jeruzalem gaan, ik laat ze de heilige stad omsingelen en ik ga dat sieraadland binnen en ik kaap alles. Dat staat hier. Dat staat in Ezechiël 38, 39. En hier wordt het alleen maar als één regeltje genoemd. heeft het God gelijk zijn niet als roofgoed geacht, maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood van het kruis. Weet u dat dat precies het omgekeerde is van wat de duivel nu laat zien? Je kunt de duivel binden. Je kunt hem onderdrukken. Maar hij verandert niet. Je kunt de mens in de meest optimale situaties brengen. Maar hij verandert niet. En dan komt de Heer Jezus. Hij die in de meest optimale situatie was. Hij heeft niet met de ellebogen zich nog hoger op willen werken. Hij heeft zichzelf gegeven. Hij is de mensen gelijk geworden. En dat heeft u en mij zegen gebracht. De Heer Jezus. En God heeft hem uitermate verhoogd. En u ziet hier het finale spel van de duivel en van de Heer Jezus. Hij kan het niet uitstaan dat de Heer Jezus in de troon is. Dat de Heer Jezus eer krijgt. Dat de Heer Jezus geprezen wordt. Dat hij bejubeld wordt. Dat het verhaal van de koningin van Scheba slechts een voorbeeldje is van wat er dan gaat gebeuren. Toen kwam er één koningin van verre om Salomo, Shalom, om vredekoning, te bezoeken. Maar dan komen ze allemaal met geschenken. Alsof de zegen uit de hemel al niet genoeg was, komt daar ook nog de zegen, de welstand van de aarde bij. Nou, dat hoopt zich daarop. Zoals in de dagen van Salomo zilver niet meer geteld werd, niet meer meegerekend werd, want het was zoveel, er was geen tellen aan. Zo zal het dan zijn. De Heer Jezus in de troon. En ik wil zo graag dat u voor uzelf huiswerk doet, niet voor mij hoor, want ik overhoor toch niet. Stel je voor dat ik u een cijfer zou geven, ik zal me vergissen. Maar dat u gaat ontdekken dat in het Oude Testament beelden zijn, taferelen zijn, die ons kunnen helpen. Salomo bouwde een huis voor de Heer 7 jaar, zijn eigen paleis, daar heeft hij 13 jaar over gebouwd. En in dat paleis heeft hij een troonzaal, een troon van ivoor met goud beslagen. Jammer vindt u, jammer van ivoor, jammer van olifantanden, een neushoorn, lekker dier. Ja, u weet het allemaal. Dat gebeurde toen wel. En dat ivoor dat ook nog weer met goud overdekt wordt, gaat u te ver. Had het net zo goed van waaiboomhout kunnen zijn en dan een galagje goud erover, dat was precies hetzelfde. De Heer Jezus. En Salomo is daar. En hij heeft voor zich een troonzaal. Hij heeft er voor zichzelf een enorme eigen ruimte, een soort ja, kamer voor zich. Privacy, hè? Zo hoort dat toch. Eigen kamertje. Maar het mooie is dat hij voor zijn vrouw precies zo'n kamer heeft, precies zo'n vertrek heeft als voor hemzelf. Ik heb die tekst wel eens gebruikt in een huwelijksdienst en uiteengezet dat het eigenlijk zo hoort. Die vrouw mag net zoveel ruimte hebben dan de man. Staat er. Dat is op zich al prachtig. Maar nu even, jij en ik, hè, we hebben net de bruiloft van het lam gehad. En we hebben ja, deze dingen gewoon naar ons toe te halen. En gewoon te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat dat allemaal in de Bijbel staat. En nu is het zover. Jeruzalem. De tempel is daar, de glorie van God is daar. De Heere woont daar. Nee, er is geen strijd meer. De oorlog wordt niet meer geleerd. Zwaarden zijn omgesmeed tot ploegscharen. Speren zijn snoeimessen geworden. Zegt de Bijbel. Het is fantastisch. Nu wil ik proberen een toepassing te maken. Ik zou het zo graag willen voor mezelf. Lieve mensen, luister. De Heer Jezus is dan de koning.
De Heer Jezus zit op de troon. De Heer Jezus krijgt alle eer. Alle glorie is voor hem. Alle muziek is voor hem. Alle reukstoffen zijn voor hem. Al het kostbare hout, al gummem of al muggenhout is voor hem. Muziekinstrumenten voor hem. Het is allemaal voor hem. Hij zit op de troon en er is vrede. Weet u, we belijden dat de Heer Jezus onze Heer is, toch? We belijden ook dat wij door het geloof in hem Gods kinderen geworden zijn en dat we vrede met God hebben. En de Heer Jezus zegt zelfs, vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. We belijden dat de Heer Jezus op de troon is van ons hart. We belijden dat dit lichaam een plaats is waar de Heer Jezus troont. We belijden ook dat de gemeente de enige plek is waar de Heer Jezus gezag heeft. Want buiten de gemeente heeft hij geen gezag. Hij wordt niet erkend in Den Haag, niet in Washington, nergens. De enige plaats waar de Heer Jezus gezag heeft, is de gemeente. Daar heeft hij zijn troon, daar wordt zijn gezag geaccepteerd, daar is zijn zegen, daar wordt zijn glorie, als het goed is, zichtbaar. Daar wordt hem alle eer gebracht, daar is muziek voor hem, daar zijn geurstoffen, reukstoffen voor hem, daar is alles voor hem. In de gemeente is alles voor hem. En nu mijn vraag. Wijden koe en berin ook samen in de gemeente? Ik heb me dit zo nadrukkelijk afgevraagd. Beer en leeuw, u kent ze wel. En zuster A en zuster B hebben nog steeds bonje. Koe en berin. Sorry hoor. Moet ik een ander voorbeeld nemen? Moet ik het over twee broeders hebben? Staat er ook. Zijn er nog kinderen die zonder gevaar kunnen spelen bij het hol van een giftige adder? U kunt zich voorstellen dat dit de meest optimale situatie is van een gemeente. En u kunt er niet onderuit en u mag niet zeggen, ja, maar dat gaat te ver. Weet u, de gemeente is de enige plaats waar de Heer Jezus gezag heeft, waar hij troont, waar hij Here is, waar hij de koning is, waar hij alles is, waar het om hem gaat. En daar zitten wij elkaar in de haren, ook al heb je niet zoveel meer op je kop. Dat is ons probleem, hier staat er een. Ik heb me er zelf op betrapt. En soms kun je niet eens door één deur, omdat broeder A anders is dan broeder B. Ja, koe is anders dan een beer. Ja, dat is gewoon zo. Nou, moet je daarmee leren leven. Die zullen toch door één deur moeten. Die zullen toch in die ene ruimte moeten zijn. Dat staat er hoor. Het gaat niet over de koetjes en over de beertjes. Ja, dat zou je wel willen. Ja, 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 natuurlijk. In de natuur, ja zeker. Ja, zeker. Dat wordt allemaal anders. En u blijft mooi op afstand staan. U zegt, alles wordt nieuw. En u doet er niks mee. Dat kan niet. Want het duizendjarig vrederijk van straks is waar. Het is werkelijk waar. En het duurt nog duizend jaren ook. En het gaat fantastisch. Het wordt schitterend. Het wordt buitengewoon. En iedereen geniet. En dan alleen maar zeggen, ja, dat gaat gebeuren. En niet de conclusie trekken. Dit is dus de lat die de Heer nu legt. Ja, die legt wel hoog. Dat klopt wel. De normen zijn hoog. Want de normen zijn schrift. Schrift. En die lat ligt heel erg hoog. Liefde onder elkaar. Dorpsgewijs bewoning. Dat betekent niet bang zijn voor een overval. Ik heb het niet over politieke druk. Ik heb het gewoon over onderling verkeer. Gelovigen onderling. Als je niet de conclusie durft te trekken dat dit vandaag de norm is voor het gemeenteleven, dan ben je alleen maar een studeerkamergelovige die denkt aan, ja, dat wordt nog een keer allemaal geregeld. Natuurlijk ben ik erbij om te zeggen, de duivel is dan gewonden. Maar u durft toch te zeggen dat de duivel overwonnen is? Dat durft u toch te zeggen? Wie zegt dat? Ja, dat zeggen alleen de gelovigen. Dat zeggen alleen zij die door het geloof in de Heer Jezus Gods kinderen zijn. Die zeggen dat de duivel overwonnen is. En ondertussen vechten we door. Zou u Jesaja 11 nog een keer willen lezen? Ja, niet nu, maar thuis, gewoon. Zou u dat stukje gewoon willen overwegen? Van hoe zit het dan ook weer met die beesten? Misschien is het toch goed om nog een regeltje te lezen. Wolf en schaap verkeren bij elkaar. En panter legt zich neer bij het bokje. Daar heb je de broeders, hè? Panter en bokje. Nou ja, u vult maar in. Maar u komt er niet onderuit. U kunt niet zeggen, dat doet er niet toe. Ik vind ook dat de gemeente zou moeten laten zien wat het duizendjarig vrederijk zal laten zien. De Heer Jezus. Zalig en heilig is Hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over Hem heeft de tweede dood geen macht. In een eerder stadium hebben. Ik ben steeds aan stadion te denken, maar dat zal wel van de Olympische Spelen komen. In een eerder stadium heb ik gezegd dat de tweede dood de hel is. Dat dat de plaats is waar je uiteindelijk terechtkomt als je niet gelooft in de Heer Jezus. De tweede dood, de poel des vuurs, dat is de hel. God is daar niet. En waar God niet is, daar is geen licht. Er is geen barmhartigheid, er is geen genade, er is geen liefde. Geen welwillendheid, geen vriendelijkheid. Moet vreselijk zijn. God is daar niet. En al die mooie dingen ontbreken dus. Nog een keer. Je kent de Heer Jezus toch? Deel hebben aan de eerste opstanding betekent dat je door het geloof in de Heer Jezus een kind van God bent. Het betekent dat je deze dingen zult meemaken straks. Dat betekent ook, nog even terug naar zo'n pas, dat je vandaag deze dingen ook waar mag maken. En ik weet dat we dan beschaamd onze hoofden buigen en dat we dan durven moeten zeggen, Heren, daar hebben we eigenlijk niets van terecht gebracht. We zijn al rollenbollen verder gegaan. En we hebben soms alle vuiligheid op straat gegooid. We zijn er soms mee bij de aardse rechter geweest. Zover zijn we gekomen. Dat is, denk ik, een hele directe. En ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik hem zo scherp neerzette. Maar ik heb het voor mezelf gedaan. Ik heb zelf dingen meegemaakt de laatste tijden die heel zwaar en heel moeilijk zijn. En daar bleek dat panter en bokje, nu zal ik maar bij even bij het mannelijke houden, toch niet samenkomen. Misschien lukt het deze week om daar weer een eind aan te maken. Ik ben er heel erg gespannen over, maar ben er ook heel erg blij mee. God herstelt. Maar hangt het niet een beetje ook van onszelf af? Ja, u had natuurlijk gelijk, ik had ook gelijk. Vond ik. Maar doet het er wat toe? Had de Heer Jezus gelijk? Ja, hij had gelijk. Hij hoefde niet te sterven. Hij kon blijven leven. Maar wat deed hij dan? Hij ging jouw ongelijk tot zijn ongelijk maken. En hij zei, ik heb ongelijk. Straf mij maar. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. Wat is er nu nog over van die houding, van die gezindheid bij mij? Ja, dan moeten we de procedure maar eens goed doorpraten. Dan gaat hij weer, politiek. Dan willen we alles op een rij zetten. We gaan alles plusjes en minnetjes. We gaan alle plusjes en minnetjes bij elkaar brengen. Ik laat het nu los, hoor. Ik ga er niet over doordrammen, maar ik vind het zo ongelooflijk praktisch. Dat ik het al zou willen uitschreeuwen. Heer Jezus, kom tot uw doel met een ieder van ons. Laat uw heerlijkheid in mij heersen. Laat mijn hart een troon zijn van u. En als u op de troon zit, dan zullen de duizendjarig rijk elementen zichtbaar worden. Dat kan niet anders, want u bent er. En waar u verschijnt, dan zal de nacht verdwijnen. Dat zingen we toch? Nou, doe dat dan. Laat dat dan waar worden. En ik hoop dat u aangesproken wordt. Hier staat niet degene die boven u staat, die het allemaal zo goed doet. Ik ga naast u zitten, want ik ben geen draad beter. Maar ik kan niet anders dan erkennen, Heer Jezus, ik roep wel dat u de Heer en de Koning bent, maar ondertussen laat ik u niet heersen. Laat ik u niet de troon bemannen. Ik wil er zelf nog graag bij zitten. Ja, maar ik zal toch met hem heersen. Dat gebeurt. Vanaf het moment dat ik mijn hoofd buig en ik met Christus gestorven ben, ik met Christus gekruisigd ben, en zal dit waar worden. Zal dit ook echt invulling krijgen. Op een prachtige manier. De Satan gebonden. De Satan ziet dus kans, zoals ik zei, om zich weer te ontworstelen. Want God doet nog één keer die klep open. En hij krijgt kans om zich weer te vertonen. En ik heb al gezegd wat er dan gaat gebeuren. Dat is helemaal aan het eind. Vlak voor de hele wereld, als het ware, vergaat. Voor de elementen brandende zullen wegsmelten. Voor alles, alles weggaat. De Satan nog één keer machtig. Een enorme massa op naar Jeruzalem om die buit, om die zegen. Want daar is echt veel en veel naartoe gebracht. Er is veel opgestapeld om die buit daar te roven. Dat doet hij, dat probeert hij. En dan komt er vuur uit de hemel en het verteert. God gaat ingrijpen. En dat vuur van God, dat vonden we al in Jesaja 11. Maar dat vindt u op vele, vele plaatsen. Zacharia 14, andere plaatsen spreken daarover. God is laaiend vuur. De duivel wordt daarna ook in de poel des vuurs geworpen. Dat is de derde die daar komt. Het beest en de valse profeet. Dat was Openbaring 19. Zijn daar al ingeworpen. En nu komt de duivel daar ook. De hel. Ze zijn daar dus met z'n drieën op dat moment. Ik weet niet of ik het zo lijfelijk, lichamelijk moet vertellen. Maar dat is wel wat hier staat. Daar zijn ze met z'n drieën. En dan komt de grote witte troon. Dat is het einde. Dat is het uiterste. Dat is het allerlaatste. Daarna begint de eeuwigheid. Tijd houdt dan op. Ik weet niet of je dat goed zegt zo. Maar dan begint de eeuwigheid. Die grote witte troon zal daar zijn. En er is iemand op die troon. En uit alles blijkt dat het de Heer Jezus zelf is. Hij zit op de troon. Hij is gekomen om de wereld te redden. Niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. En dat heeft hij willen doen, naar jou toe, naar mij toe. En dan zit de Heer Jezus daar. Daarom zegt een oud lied, is Jezus uw redder of uw rechter? Hij kan je redder zijn, en je kunt zeggen, gelukkig. Ik ben gered. Maar hij zal uiteindelijk op de grote witte troon zitten. En wie daar voor hem staan, dat zijn de doden. Dat zijn niet de gelovigen, die dan nog een soort eindexamen moeten doen. Dat zijn alleen de doden. Maar u en ik, we zijn al met Christus gestorven. Misschien mag ik het nog een keer zeggen. De eerste dood is misschien wel voor ons allemaal nog weggelegd. Zou kunnen, hè? We zouden vandaag nog allemaal kunnen sterven. Dat is de eerste dood. Maar de tweede dood hebben we al gehad. Weet je waarom? Omdat u met Christus gestorven bent, omdat u met hem gekruisigd bent, gestorven bent, begraven bent, omdat u met hem aan het kruis van Golgotha aan het eind gekomen bent. Die tweede dood hebt u al gehad. Nee, heeft hij gehad. En omdat hij stierf, mag u leven. Over u heeft de tweede dood geen macht. Maar al die andere mensen die niet geloven, die zullen voor die grote witte troon staan. En die zullen geoordeeld worden op grond van wat in de boeken staat. Het is heel precies genoteerd. Als er voor de gelovigen een gedenkboek is voor Gods aangezicht, dan is er voor de ongelovigen ook een boekhouding. En ze worden geoordeeld op grond van hun werken. U kunt zich voorstellen dat ik de naam Pilatus nog een keer noem. Ik heb het vaker gedaan. Ik weet niet of Pilatus zich ooit bekeerd heeft na die tijd daar in Jeruzalem. Het zou kunnen, maar ik weet het niet. Maar stel dat hij dat niet gedaan heeft. Dan staat Pilatus daar voor de Heer Jezus. En hij weet precies wat er gaat gebeuren. Hij weet ook precies dat hij helemaal fout zit. Dan zijn de rollen omgekeerd. Ik weet niet of hij dat gaat zeggen. Maar als voorbeeld. Pilatus zei, ik zal hem kastijden en dan loslaten, want ik vind geen schuld in hem. Maar hij deed het niet. Hij liet zich omkopen. En de Heer Jezus zit op de troon. En ik denk dat Pilatus alleen maar zijn hoofd buiten zet. U bent rechtvaardig als u mij veroordeelt, want het is waar. Wat die moordenaar aan het kruis zei, wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Ze zullen zeggen, wij ontvangen wat onze daden waard zijn. Dat wisten ze, dat weten ze. Dat is het vreselijke van de grote witte troon. Daar staan ze, de grote en de kleine. De presidenten, de koningen, de keizers, de voormannen en de gewone man, vrouw uit de straat. Ze staan op de groten en de kleinen. En ze worden geoordeeld. En als hun naam niet staat in het boek des levens, dan is de tweede dood, dan is de hel hun voorland. Het boek des levens, daarover is veel gespeculeerd. Zou het zo kunnen zijn dat alle namen van alle mensen daar ooit... In elk geval, ze worden niet geoordeeld om die naam, ze worden geoordeeld op grond van hun werken. En dan is daar die eeuwige, eeuwige verwijdering van God. Hoort u de Heer Jezus zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen heeft hij die tweede dood voor jou willen smaken. Zou je hem daar nu voor willen bedanken? En omdat u dat toen deed, Heer Jezus, hoef ik die tweede dood niet te ondergaan. Ben ik vrij? Leef ik? Kan ik altijd in de nabijheid van God zijn? En daar is licht, daar is liefde, daar is genade. Daar is barmhartigheid. Daar is de Heer Jezus. Daar is Hij die mij kocht en betaalde. Daar is Hij die mijn Heer is, mijn Heiland is, mijn Koning is. Daar is de Schepper. Daar is de Voorspraak. Daar is de Hoge Priester. Daar is het Lam. Daar is Hij. De Heer Jezus zelf, alles wat met Hem te maken heeft, dat is daar te zien. Heer Jezus, u bent er. U hoeft niet bang te zijn, broeder en zuster, voor de grote witte troon. Daar komt u helemaal niet. U zult het wel meemaken. Maar u staat daar niet voor als een, laat ik maar zeggen, een aangeklaagde. Uw aanklacht is al weg door de Heer Jezus. En daarom vind ik, moet je de Heer Jezus veel vaker oprecht bedanken voor dat wat hij deed, voor wie hij is, voor hoe ver hij ging. Dat zou zo goed zijn voor je geestelijke ontwikkeling. Om iedere keer te zeggen, Heer Jezus, dank u voor wat u deed. Dank u voor wie u bent. En dank u voor wat u voor mij hebt gedaan. Die grote witte troon is niet iets angstigs voor de gelovigen. Het moet voor de ongelovigen iets vreselijks zijn. En daarom zei Paulus de zoveelste keer geciteerd. Wij dan weten de schrik des Heeren overreden de mensen, laat u met God verzoenen. Paulus wist wat er ging gebeuren. Paulus wist dat dit een finaal moment zal zijn, een eindmoment zal zijn. En dat ieder die niet gelooft, daar veroordeling krijgt. Openbaring 20, duizendjarig vrederijk. Een rijk om naar te verlangen. Een rijk om rijkhalzend naar uit te zien. Om te beleven dat de Heer Jezus dan in Jeruzalem gaat. En ik wil u gewoon wijzen op wat er met Jozef gebeurde toen hij de redder van de wereld was. In die tijd. Een wagen, grote eer. Ze liepen voor hem uit, ze riepen. Ik wil u herinneren aan wat er met Mordechai gebeurde in het boek Esther. Hoe hij door Susan ging, toegejuicht, bejubeld, eer en glorie. Ik wil u herinneren aan Salomo. En ik heb het al geciteerd. En ik wil u zeggen dat er meer is dan Salomo, want de Heer Jezus noemt zich meer dan Salomo, is hier. Nu, als Salomo al zulke pracht en zulke praal om zich heen had, niet te omschrijven, geen koning was zo rijk. Geen koning, zoveel vrede, zoveel welstand om zich heen. Hij, meer dan Salomo, de Heer Jezus. En hij zal in Jeruzalem zijn. Ik zou hem zo graag op de troon willen zetten. Ik zou hem zo graag mijn schouder willen geven. Ik weet niet of ik daar een lichamelijke rol zou hebben. Ik denk het niet. Maar goed, zou. Even denkbeelden. We zouden hem zo graag op die troon willen zeggen. Zeggen, u bent het. En hij zal zeggen, kom, je hoort bij mij. De gemalin staat aan zijn zijde. Psalm 45. Dat zijn weer die prachtige dingen. Als de koning omschreven wordt in zijn kleren en in zijn reuk. Omgeving in zijn sfeer, dan is de gemalin er vlakbij. En daarmee wil ik ook eindigen. Psalm 45. Iedereen heeft gekeken naar Maxima en naar Willem-Alexander. Vermoed ik. Ik was met mijn schoonzoon bij de Gamma op dat moment om 9:30 's morgens. Nou, we waren gelijk aan de beurt. Er was geen hond in de winkel. Psalm 45. Als de Heer Jezus gaat regeren, als dat 1000-jarig vrederijk aanbreekt. Vers 2. Mijn hart trilt van blijde woorden. Ik draag mijn gedicht een koning voor. Mijn tong is de stift van een vaardig schrijver. Gij zijt schoner dan de mensenkinderen. Lieflijkheid is over uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor altoos gezegend. God uw zwaard aan de heup geheld, uw majesteit en uw luister. Ja, uw luister rijdt voorspoedig uit voor de zaak van waarheid, ootmoed en recht. Uw rechterhand leren uw gedachte daden. Uw pijlen zijn gescherpt, volken zijn onder u. Ze dringen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. Uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft, o God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Mirre, aloë en cassia zijn al uw klederen. Uit ivoren paleizen verheugt uw snarenspel. Koningsdochters zijn onder uw geliefden. De gemalin staat aan uw rechterhand in goud van Ofir. U en ik. En dan staat er achteraan, hoor, o dochter, en zie en neig uw oor, vergeet uw volk en het huis van uw vader. Laat de koning uw schoonheid begeren, want hij is uw heer, buig u dus voor hem neer. Vergeet dan je volk, vergeet dan Sliedrecht, vergeet dan Nederland, vergeet dan. En laat de koning uw schoonheid begeren. Strek je uit naar hem, verlang naar hem. Laat los, laat alles nu eens los. Ja, je moet toch werken, natuurlijk moet je werken. Maar dat is toch niet meer het belangrijkste. Carrière hier is toch niet het einddoel. Hij is toch het einddoel. Laat de koning uw schoonheid begeren. Je bent geroepen. Zoals Abraham zijn huis, zijn familie, zijn omgeving moest loslaten. Je ga uit uw huis, uit uw vaders huis, uit uw maagschap. Laat los. En ik zal u brengen, ik zal u leiden. Nu, zo staat het hier van een gemalin. Laat het dan los. Laten we nu eindelijk eens een beslissing nemen en tegen elkaar, maar vooral tegen de Heere zeggen, Heer, we gaan voor u, we willen leven voor u, we willen genieten met u, we willen u omgeven en we willen u bejubelen en we willen u terzijde staan in elk opzicht. Moet ik nu u ook vragen, neemt gij u voor om alle plichten, getrouw en zo te vervullen, wat is daarop uw antwoord? Dan moet je eens een keer met elkaar ja durven zeggen. Nou, niet tegen mij natuurlijk, want ik ben die burgerlijke standambtenaar niet, maar stel dat dat nu gevraagd zou worden. Wat is daarop uw antwoord?
zegt de Heer Hogemeet, dan doe ik geen stom woord meer. Het mag helemaal niet in de dienst. Maar in je hart kun je toch ja zeggen? Kun je toch zeggen, ja Heer Jezus. We verlangen ernaar dat u die eer, die glorie krijgt. En dat u zo op de troon bent. En we zullen daarbij zijn. We zullen met u heersen. We zullen op de een of andere manier gezag hebben. We zullen op de een of andere manier iets aansturen. Of dat in lijfelijke zin is, dan wel in geestelijke zin. Nog even niet, dat komt nog. Maar het gebeurt wel. Zoals er vroeger een vorst in Israël was die niemand ooit gezien heeft. Echt waar, hè? Welke vorst? Michaël. Vorst in Israël, zo wordt hij genoemd. Zo kunnen er dan toch vorsten zijn. Zo kunt u daar toch zijn. Zonder dat u, laat ik maar zeggen, lijfelijk aanwezig bent. U kunt toch iets aansturen. Beetje moeilijk nog een begrip. Het zal uw gevoel waarschijnlijk helemaal overtreffen nog. Maar het gaat me om dat de Heer Jezus het centrum is, blijft of wordt in onze levens, in de gemeente. En dat we nu durven zeggen, we moeten proberen om die dingen nu waar te maken. Daarin zullen we waarschijnlijk falen. En op hetzelfde moment moeten we durven zeggen, en dus Heer Jezus, falen wij niet alleen, maar krijgt u geen eer doordat wij fouten maken. Ik hoop echt dat de Heer Jezus het centrum wordt van hart, leven en denken. De Heere zegene u. Onze God, onze Vader, wat zult u genieten als de Heer Jezus op de troon zit? Wat zal de hemel applaudisseren als hij hier gezien wordt in grote macht en heerlijkheid? Wat een tijd zal het zijn als er 1000 jaren lang geen oorlog is. Daar snakken we naar. 1000 jaar lang. Eer voor de Heer Jezus. Glorie voor hem. Elke dag. We willen u danken, Vader, dat de gelovige van vandaag mag zeggen dat die toestand in ons hart al aanwezig is. Alleen we gedragen ons als een stelletje armoedzaaiers. In plaats van als bruid van de bruidegom. We willen u danken dat de Heer Jezus uw alles is. En dat u uw plan met hem helemaal afmaakt. En dat in dat plan ook een glorietijd van 1000 jaren vrede past. Ook al zouden we niet kunnen begrijpen dat er na die tijd nog weer een kans voor de duivel is. Toch willen we u danken, Vader, dat u duidelijk maakt dat niets, maar dan ook niets op deze wereld, een mens kan veranderen dan alleen wedergeboorte. O Vader, dat willen we belijden, dat willen we erkennen. En we willen u ook danken dat een ieder die in hem gelooft, wederom geboren is. Nieuw leven heeft. Een nieuwe schepping is. En als er straks een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komt, dan zijn wij al geschikt voor, hoe dan ook. We willen u danken voor uw rijkdommen, voor uw heerlijkheden, voor uw schitterende dingen. Voor de Heer Jezus die voor u zo kostbaar is en ook voor ons zo kostbaar geworden is. We prijzen u en eren u voor hem. Amen.